Beste mensen, ik zou u willen vragen, voor zover u dat nog niet heeft gedaan, te controleren of uw mobiele telefoon uitgeschakeld is, alstublieft. Als u daaraan twijfelt, controleer dat dan nogmaals even.
We zijn hier bij elkaar gekomen omdat wij afscheid moeten nemen van Hendrika, Gijsbertha, Henny van der Velde. Het is goed dat u gekomen bent. U bent meer dan welkom. Speciaal welkom voor haar jongere broers Piet en Henk. Piet is hier, Henk is thuis in Canada en kijkt met ons mee. Ook de rest van de familie is uiteraard van harte welkom. Niet iedereen kon komen en uiteraard de allerkleinste is thuisgebleven. Maar ik noem toch hun namen. Jan en Leonie, Sander, Tess, Fenna en Felix, Teun en Marijke, Mark, Fens, José, Elias, Anneke en Tonnie, Berry en Kim, Kjell, Lasse, Nicolette en Ralf, Tom, Henk en Sabine, Erik, Karel, August en Clemens. Allemaal welkom. Ook andere familieleden, vrienden, kennissen, gemeenteleden of welke relatie ook, u ook maar met Henny van der Velde had, welkom. Also a warm welcome to the family members and friends in Canada, California and Florida. I hope your Dutch is still good enough to follow what's happening here. We nemen vandaag afscheid van een geliefd mens. De familie schreef op de rouwkaart: na een rijk en welbesteed leven is onze lieve, gulle, grappige, hartelijke en eigenzinnige moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder, na een kort ziekbed overleden. We zijn bedroefd, maar vooral ook dankbaar voor de vele jaren dat ze het stralend middelpunt van de familie vormde. En Henny van der Velde was op een niet al te nadrukkelijke, vanzelfsprekende manier een gelovige vrouw. Daarom is het motto dat boven de rouwkaart staat heel treffend. Waar vriendschap en liefde is, daar is God. Weer even in het Engels. Where charity and love are, God is there. En nu zijn we bij elkaar gekomen om haar te gedenken. Om herinneringen te delen, om ook elkaars warmte en nabijheid te mogen ervaren. Om elkaar tot steun te zijn. Om samen onze dankbaarheid te uiten voor wie zij voor ons was en voor ons is. Wij leven verder en zij is voor altijd in ons hart. En zij is voor altijd in Gods hart. Daarom spreken wij uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Die tot in de dood bij ons blijft. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Amen. Dan wil ik nu graag de mensen die de kaarsen gaan aansteken uitnodigen. Laten wij bidden. Eeuwige onze God, wij zijn hier bij elkaar gekomen omdat wij afscheid moeten nemen van Henny van der Velde. Ze was ons lief, ze was ons dierbaar, maar nu is zij niet meer bij ons. We moeten haar loslaten en definitief afscheid van haar nemen. En dat doet pijn. We hebben verdriet, maar we zijn ook dankbaar dat we haar hebben mogen kennen, met haar hebben mogen leven. We bidden u, geef ons uw kracht en sterkte. Blijf bij ons in de tijd die komt. Wees bij ons deze dag, dit uur, nu wij doen wat gedaan moet worden. Iemand die ons zo lief is, loslaten. Dat bidden wij door Christus onze Heer. Amen. Dan wil ik nu graag Jan uitnodigen om het woord tot ons te richten.
Met moeder ging het tot voor kort erg goed. Met oud en nieuw genoot ze staand voor het raam, nog van vuurwerk. Op 9 januari is er aanvankelijk ook nog niets aan de hand. Ze gaat rond 10 uur naar bed 's avonds. Eenmaal in bed schiet haar te binnen dat ze haar kousen nog een sopje wil geven. Je moet er maar aan denken. Op weg naar de badkamer valt ze. Ze ligt op de grond, kan niet meer opstaan en heeft een enorme pijn. Ook de alarmknop die aan haar bed hangt, ja, die heeft ze natuurlijk ook niet bij de hand. Het koelt snel af in de woning, de verwarming staat uit en buiten vriest het op dat moment 8 graden. Pas de volgende ochtend om 8:30 vindt de kousenvrouw haar nadat ze heel de nacht op de grond had gelegen. Die alarmeerde de verpleegkundige die op haar beurt snel een ambulance liet aanrukken. Zelf word ik ook gebeld op de hoogte gebracht en ik arriveer direct met de broeders van de ambulance. Moeder wordt in dekens gewikkeld en ik rijd mee naar het ziekenhuis in Rotterdam, het Franciscus ziekenhuis. De arts constateert na een scan dat haar heup gebroken is, die behoorlijk gecompliceerd is. Dus de arts krijgt van de moeder te horen dat ze niet geopereerd wil worden. De arts waarschuwt: mevrouw, als u niet geopereerd wil worden, dan komt u te overlijden. Moeder zegt dan op haar beurt: het is dan niet erg, we gaan toch allemaal dood? Nog dezelfde avond wordt ze vervoerd naar Frankeland, waar ze gelukkig een plekje op de noodopvang krijgt. Het valt haar zwaar, want wat is er nou aan om alleen maar in een bed te kunnen liggen en in een rolstoel te zitten? Zeker als je altijd erg mobiel was. Ze verhuist na een paar weken naar een verpleegafdeling van Haarlem-Spaarland, waar haar toestand langzaam verslechtert. Ze zegt steeds vaker dat ze naar de dood verlangt. Op zondagochtend 17 maart worden haar gebeden verhoord. De nachtzuster constateert om 2:30 s'nachts dat ze zojuist is overleden.
Dankjewel. Nicolette.
Dicht van Toon Hermans voor oma. Een beetje. Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje. En alle beetjes die je stierf, het is vreemd, maar die vergeet je. Het is dikwijls zelfs ontgaan, je zegt, ik ben wat moe. Maar op keer ben je nu aan je laatste beetje toe. Waar je ook bent, ik zou het niet weten, niet in afstand of tijd te meten, maar ik heb je bij me, diep in mij, daarom ben je zo dichtbij.
Ik jou het woord geven.
Dank u wel, dominee. Ik schenk even nog een glaasje water in, want ik heb dorst. Ik ben ijdel, ik zet toch even mijn bril op, want anders kan ik het niet lezen. Ja, er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En de tijd van gaan, die is nu gekomen. Wie zou dat nou gezegd kunnen hebben? De vraag stellen is een beantwoorden. Ma reageerde begin december op deze wijze op de dood van mevrouw Mulder, de moeder van mijn goede vriend Erik. Erik, je bent er ook. Welkom. De reactie, die typeert Ma. Ze heeft voor elke situatie een spreekwoord paraat. Maar de opmerking vertelde ook iets anders. Ma maakte een dramatische gebeurtenis graag wat lichter. Met een relativerende opmerking. Of met een grap. Het is een kunst die ze heeft geperfectioneerd. En gelukkig maar, zou ik zeggen. Want als je heel oud wordt, zie je in de loop der jaren bijna al je generatiegenoten wegvallen. Al je familieleden, al je vrienden. En elke dag huilen? Dat is ook weer zo wat. Dus dat weet ze niet. Ma was eigenlijk gewoon een hele blijmoedige vrouw. Vol met grappen en anekdotes. En met een heel scherp geheugen. En geliefd in brede kring. Een paar reacties die ik mocht ontvangen. Mooi mens. Ik zal altijd met warmte en plezier aan haar denken. Iemand anders. Je moeder was zo gastvrij. En die humor. Vaak dacht ik, meent ze nou wat ze zegt? Of is ze me in de maling aan het nemen? Nou, een derde dan, derde berichtje om het af te leren. Haar vriendelijkheid, haar wijsheid, haar grappen, haar lach. Ik zal ze nooit vergeten. Ja, die lovende woorden zijn wat mij betreft verdiend. Al is het wel een klein wonder dat mijn moeder altijd zo optimistisch is geweest. Natuurlijk, ze heeft prachtige tijden gekend. Maar reeds op jonge leeftijd is ze diverse keren ook met groot verdriet geconfronteerd. Ma maakte mee dat een kindje dood werd geboren. Een andere baby stierf na 6 dagen, inmiddels 63 jaar geleden. En dat was natuurlijk de plotselinge dood van mijn vader, haar geliefde Jan. Ze was pas 50 toen dat gebeurde. Zo'n beetje halverwege haar leven, weten we nu. Ma kwam ter wereld op 16 januari 1926 in een huisje langs de Rotte. De wereld telde toen 2 miljard inwoners, toch een stuk minder dan de 8 miljard die er tegenwoordig zijn. En zelfs Queen Elizabeth, die was toen nog niet geboren. Ze woonde tussen de boeren in een buurtschap in de toenmalige gemeente Hillegersberg. En de vroedvrouw, die had die dag geluk. Ze woonde weliswaar recht aan de overkant, maar ze had natuurlijk een flinke omweg moeten maken om via de brug bij het huis van oma te komen. Maar als schaatsliefhebber doet me dat deugd. Het vroor die nacht 15 graden, waardoor de vroedvrouw over het ijs van de Rotte naar haar klusje kon. Maar wat voor meisje was de jonge Henny? Onopvallend was ze zelfs als baby en als kleuter al niet. Over haar eerste schooldag spraken haar grote zussen jaren later nog. Oma Berg, zo staat ze bij ons in de familie bekend, die liep met een matte klopper achter de kleine Henny aan. Want de kleuter wilde niet. Henny wilde niet naar school. Henny wilde naar huis. Ze smeet haar boterhammen in de Rotte. Zo boos was ze. Was ze rebels? Of gewoon eigenwijs? Zegt u het maar. Korte tijd later trokken haar ouders naar de stad. Net zoals honderdduizenden andere mensen dat deden in die tijd. Ze verliet het platteland. En dat gebeurde eigenlijk omdat er steeds minder werk was in de landbouw. Het gezin met uiteindelijk 11 kinderen belandde in 1933 in wat officieel de Stevensonstraat zou moeten heten. In Schiedam zegt niemand dat iets. Ze woonden in de Steffensonstraat. Ja, en die 11 kinderen werden even genoemd. Af en toe ging ik even het geheugen van oma testen, wat natuurlijk prima was. Maar als ik er zin in had, deed ik het toch. Dan zei ik, ma, noem nog even al die 11 kinderen. Ja, en daar ging ze hoor. Cor is van 18, Alewijn van 20, Ali van 22, Rina, geboren in 1924, ik van 1926, Jannie, 1928, Wil, 1930, Gree is van 32, Piet is van 35 en Henk, de jongste, is van 36. Dan zijn ze er altijd nog even bij, Henk is precies 10 jaar jonger dan ik. Ja, over Schiedam. De eerste dag zetten Henny en haar zussen, net zoals ze dat in Terbregge deden, hun klompjes keurig in het gelid bij de voordeur buiten. En voor de opgeschoten jongens in Schiedam-Oost was dat natuurlijk een buitenkansje. Ze verstopten het schoeisel onmiddellijk. Dat was het schoeisel van de boertjes met een rare accent. En wat riep Henny toen? Ik ga proberen te zeggen zoals hij het zei. Moe, al onze klompen bennen weg. De crisis was in die jaren ongekend diep. Het waren de jaren 30. Hoe deed zo'n gezin met 11 kinderen dat? Waren ze arm? Mijn moeder vond zelf eigenlijk van niet. Arm waren de mensen die in de rij voor de gaarkeuken stonden. De werklozen die het van de steun moesten hebben. En pa, haar vader, had tenminste werk. Bij de nabije Rijksserum-inrichting. Maar voor hedendaagse begrippen waren ze natuurlijk wel arm. Er was absoluut geen geld om al die monden te voeden. Wie 13 was, ging uit werken. Zo ook maar. Ze begon als hulpje van alle dag, waarna ze dienstmeid werd bij een welvarende familie in de Schiedamse Tuinlaan. En dat bleek achteraf helemaal niet zo'n slecht idee. Zelfs in de hongerwinter kwam de familie aan eten, al was het tegen boekenprijzen. Ik heb aardappelen gegeten van 700 gulden per mut, vertelde mijn moeder regelmatig. Ik heb het nog eens uitgerekend naar hedendaagse maatstaven. Omgerekend naar nu zouden die aardappels ongeveer 85 euro per kilo hebben gekost. Je proeft het er niet aan af, zei mijn moeder. De bezettingstijd kwam ze best aardig door. Al had het echt verkeerd af kunnen lopen. Op een goede dag besloot Henny namelijk om een krantenwijkje te nemen. Ze bezorgde de Trouw, een spreekbuis van het verzet tegen de Duitse bezetter. Haar vader was woedend toen hij het na een paar maanden hoorde. Want als ze was gepakt, was geheid ook de rest van haar familie in de problemen gekomen. Zelf vond ze het helemaal niet zo bijzonder overigens. Maar dat was het natuurlijk wel, zeg ik als journalist zijnde. Want je kunt vlammende artikelen tegen de Duitsers schrijven totdat je een ons weegt. Maar het heeft natuurlijk totaal geen nut als de krant niet wordt bezorgd. En voor de jongsten onder ons? Nee, er was nog geen internet. Je kon het niet even online iets posten, wat misschien ook helemaal niet zo'n goed idee zou zijn geweest. Het is jammer mensen, maar de tijd is toch beperkt hier in de kerk. Eigenlijk heb ik nu nog 80 jaar te gaan, hè? Als jullie goed meetellen. Ik zal toch nog wat dingen vertellen. Bijvoorbeeld over haar betrekking als dienstmeid voor dag en nacht bij de familie Bonda, waar ze na de oorlog ging werken. Dat waren grondleggers van de multinational in diervoeders. Ze had het daar goed naar haar zin, al was ze alleen op zondagmiddag vrij. Ze vertelde het wel eens prachtig. Zondagochtend ging de familie Bonda naar de kerk. En als ze dan terugkwamen, schonk ik de koffie in. Daarna ging ik zelf naar de kerk. De enige die dat niet zo leuk vond, was mijn vader, want die kreeg verkering met haar. Ja, die zag er niet zoveel, alleen op zondagmiddag. C'est la vie, zeggen ze dan. Over Jan gesproken, haar geliefde Jan. Ik kan het hebben over de liefdesbrieven die ze elkaar schreven. Ik heb inmiddels het archief en ik heb er nog een paar gevonden. En ik zou het ook kunnen hebben over de ontwikkelingen van de jaren 60 en 70. Die bepaald niet onopgemerkt aan huizen van de velden zijn voorbij gegaan. U weet dan vast waar ik het over heb. Lange haren, knetterende rommers, luide rockmuziek. Maar in het trapgat. Kan die paesterrie wat zachter? Maar van Maa kun je zeggen wat ze wil. Ze is aardig meebewogen met haar tijd. Zonder zichzelf ook maar een moment te verloochenen. Ze genoot van het feit dat ook haar wereld groter werd. Ze maakte prachtige reizen. Naar haar familie in Canada, naar Amerika. En ook een keer naar Curaçao. En ze bezocht natuurlijk vooral de familie, dat zult u begrijpen. In Canada, in Amerika. Haar geliefde zussen. Thuis was het de zoete inval ook. Iedereen was altijd welkom. Elke week bakte ze een lekkere appeltaart. En wie langskwam, kon er een stevige punt krijgen. Ze had een hekel aan roken, maar voor oma Leo kocht ze altijd een doosje tabakswaren. Henny, heb je nog een sigaartje? Vroeg hij dan. Ook buiten eigen huis bleef ze dienstbaar. Ze deed veel vrijwilligerswerk. Voor de kerk, in het ziekenhuis, ook in het bejaardenhuis. En goede doelen, die steunde ze ook ruimhartig. Met haar vriendinnen keek ze rond op tal van plekken in Europa. En dat terwijl de familie zich gestaag uitbreidde. Met kleinkinderen en later ook diverse achterkleinkinderen. Op de foto straks ziet u een vrouw die daar enorm van genoot. Maar de mooiste tijd van haar leven, ik heb het haar wel eens gevraagd, dat waren volgens haar toch de vroege jaren 50, toen ze net was verhuisd naar Ketel. Eindelijk een eigen huis. Over dat Ketel ook nog wel wat moois hoor. Ketel was destijds gevoelsmatig nog ver weg vanuit Schiedam. Je had de wijk Nieuwland nog niet. Je keek weiland, je zag wat weilanden en dan in de verte zag je deze kerktoren. Haar zussen zeiden dan ook, Ketel? Ga je helemaal in Ketel wonen? Mijn moeder moest daar erg om lachen. Ze zei, de ene zus die dat zei, die vertrok 2 jaar later naar Canada. De andere zus die dat zei, die vertrok 3 jaar later naar Californië. Afstand is toch iets relatiefs. Ja, de vroege jaren 50. Met Jan en Teun als peuter, spelend voor de kolenkachel, die lekker stond te snorren. En iets later Anneke in 56. Mijn moeder vond het prachtig. Ik plaagde er graag natuurlijk een beetje mee. Ik zeg, Ma, ik ben van 1964. Ik begrijp dat de lol er toen al een beetje af was. Ja, wat doet mijn moeder dan? Dan lachte ze maar wat, een beetje hoofdschuddend. Ja, over die 63 jaar die ze aan de Leisterbeslaan woonde, hoort u straks ook nog vast nog wel wat meer en uitgebreider. Daarom maak ik een reuzensprong naar het heden. Naar zaterdagmiddag 16 maart 2024, vandaag precies een week geleden. Net als nu was het lunchtijd. Ik was op bezoek met mijn zoon August. Ma had een soepje. En ze was heel lekker, zei ze. En ze dronk appelsap uit een rietje. Het was vlak voor haar middagdutje. En na een aardig gesprek was het gewoon een mooi moment om te vertrekken, dus. Ik vertrok met de gedachte, nou, morgen kom ik weer, gaan we weer verder praten. Wist zij op dat moment iets wat ik niet wist? Ze pakte in ieder geval ineens mijn hand beet. Vanuit haar bed gaf ze een ferme handdruk. Veel steviger dan ik de laatste tijd gewend was. Ik ga afscheid van je nemen, jongen, zei ze opgewekt. En na een korte stilte, doe iedereen de groeten. Bij deze dus, mensen, de groeten van mijn moeder. Maar, rust zacht, het was me een waar genoegen.
Vader zei, vooruit naar bed, dan kregen we een kruid mee.
Henk. Ja.
Herinneringen. Ik ga het over oude herinneringen hebben. Ik was een jaar of 3. En na een grote boodschap op de wc liep ik de huiskamer in, die vol zat met vriendinnen van moeders van de koffieclub. Ik verkondigde heel trots dat ik nu zelf mijn bips kon afvegen. De dames mompelden hun waardering, oh, dat is knap hoor. Mijn moeder nam me direct mee terug naar de wc. Ze zei dat ik het weliswaar heel goed had gedaan, maar dat ik nog wel even mijn handen... Nee, dat ik nog wel even moest doortrekken en vervolgens ook nog mijn handen moest gaan wassen. Er zouden in de loop der jaren nog heel veel goed bedoelde tips en adviezen volgen. Soms werkten al die raadgevingen ons wel behoorlijk op de zenuwen. Want vaak was het nogal voorspelbaar hoe ze over dingen dacht. Maar ja, dat is ma en die is nou eenmaal zo. De wereld zit eenvoudig in elkaar, legde ze uit toen ik op de lagere school zat. Op thuis is de meester de baas, op straat is de politie de baas en thuis ben ik de baas. Met andere woorden, jij hebt niks te willen. Ooit sprak mijn broer Teun bestraffend toe over de rommel die ze in zijn woning had aangetroffen. Teun, zoek toch een leuk meisje, want met die rommel, zo gaat het echt niet langer. Oh, dat is goed, zegt Teun, maar dan wil ik wel een maagd. Iedereen moest natuurlijk ontzettend lachen en ma, die zag het heilloze van haar missie in en ze deed er bij uitzondering maar het zwijgen toe. Bij ons thuis werd best wel veel gelachen en ma zei af en toe dingen waarvan ik dacht, Karel zei net ook al, meent ze dat nou echt of neemt ze me in de maling? Maar ze was altijd volslagen eerlijk en ik heb haar in mijn hele leven ook nog nooit horen vloeken. Ik kan me alleen akelig snetjong herinneren, maar dat was voor haar toen al een zeer ernstige uiting van haar boosheid. We zijn hier heel toepasselijk voor haar afscheid in deze mooie kerk. En toen we nog met ons zevenen in de Lijsterweslaan woonden, was het vaste prik dat wij als kinderen mee naar de kerk moesten. Leuk vonden we het niet. We moesten een heel uur doorbrengen. En ook naar een oneindig lange preek van dominee Nierop luisteren, waar ik geen ene jota van begreep. Moeder was echter onvermurbaar. Maar waarom moeten we nou alweer naar de kerk, ma? Jongen, dat is geestelijk voedsel en dat heb je net zo hard nodig als gewoon voedsel. In mijn jonge jaren was moeder streng in haar opvattingen. Op zondag bijvoorbeeld mochten we niet naar het zwembad. Zondag was de dag der heren en dan mocht je niet zwemmen. Bij de familie aan mijn vaders kant waren de opvattingen wat soepeler. Toen ome Jan Makai op een prachtige zondag op bezoek was, klonk het geklingel van de ijskokar in de straat. Hij wilde voor iedereen een ijsje kopen, maar daar stak moeder resoluut een stokje voor. Op zondag laat je geen mensen voor je werken, dus geen ijs helaas. Maar in de loop der tijd werden haar opvattingen soepeler. Zo ontstond er midden in de jaren 70 ophef in Nederland over de opening van het eerste naakstrand. Tot mijn stomme verbazing bleek maar voorstander van het naakstrand te zijn, want dan kunnen die arme mensen die geen geld hebben om een zwembroek te kopen, tenminste ook eens naar het strand. Moeder doet en ziet het op haar manier. Ma is ook nooit een meeloper geweest. Als haar iets niet zinde, dan liet ze dat duidelijk merken en kwam ze ook in actie. Een markant voorbeeld hiervan is wel dat er nieuwe Turkse buren in de Lijsterweslaan naast ons zouden komen. In Tuindorp ontstond hier enige onrust over. Sommigen zeiden, onze kinderen kunnen hier geen woning krijgen en nou komen er zelfs Turken in onze wijk. Op de voorgevel werden racistische leuzen gekalkt. Maar was woedend. Ze belde onmiddellijk het gemeentelijk woningbedrijf en eiste dat de leuzen stamtapeten zouden worden verwijderd. Dat gebeurde ook nog diezelfde dag. Moeder legde vervolgens snel contact met de nieuwe Turkse buren. En om de hoofddoekje dragende buurvrouw een beetje wegwijs te maken, nam ze haar mee. Ze gingen arm in arm naar de markt. Dat vond ze de normaalste zaak van de wereld. Op de markt zagen heel veel mensen naar het ongebruikelijke koppel. Een grote Hollandse vrouw en aan haar arm een kleine Turkse met een hoofddoekje. Haar reactie, Nou, laat ze maar kijken, want wat is daar nou zo bijzonder aan? Ik was heel erg onder de indruk en stiekem was ik ook heel erg trots op mijn moeder. Ze waarschuwde ons ook om geen meeloper te worden. Als je vrienden in de sloot springen, dan spring je toch ook niet achteraan? Ma heeft in haar hele lange leven veel steun in het geloof gevonden. Ze vertelde me kort geleden over de nacht van de fatale val, dat ze kermend van de pijn van de gebroken heup zachtjes een kerkelijk lied heeft gezongen. Dat ging over dat als de nood het hoogst is, de redding nabij. Ik ben uiteindelijk heel opgelucht dat Ma is gaan hemelen en ik wens de hemelbewoners dan ook veel wijsheid toe, want het zou mij niet verbazen dat daar met de komst van mevrouw van der Velde een ingrijpende renovatie voor de deur staat.
Dan wil ik nu graag Jolanda het woord geven en daarna Erik.
Ik ben net zo ijdel als jij, Karel. Ook even een brilletje op. Ja. Ik heb een tasje meegenomen. Tante Henny had ook altijd tasjes bij zich waar allerlei verrassingen uitkwamen. Dus vandaag wil ik ook nog wat verrassingen meegeven aan jullie. Er zijn wat typeringen over tante Henny voorbijgekomen op de kaart. Lief, wijs, gul, grappig, hartelijk, eigenzinnig. Ik heb daar nog wat woorden aan toegevoegd, vanuit mijn perspectief. Ik vond tante Henny vooral authentiek. Wat is authentiek? Volgens het woordenboek is dat betrouwbaar, geloofwaardig, enig in haar soort. Eigenlijk een soort unicorn voor de Engelse neven en nichten en oom Henk. Ze stond ook inderdaad bekend om haar sense of humor. En ja, altijd als tante Henny er was, dan gebeurde er wel iets verrassends of onverwachts. Daarnaast vond ik haar eigenlijk ook heel geëmancipeerd. Ze was vader en moeder tegelijk, een groot deel van haar leven. Ze heeft zelfstandig 5 kinderen grootgebracht. Ik vond haar traditioneel, maar ook heel modern. En daar komt het eerste attribuut. Ik heb hier meegenomen een kleerhangertje. En denkbeeldig hangt hier een heel deftig jasje aan van tante Henny. Was een vrouw, best wel sober, gewoon altijd degelijk gekleed. Deze keer om een familiegelegenheid had ze een heel deftig jasje aan. En ik complimenteerde haar met dat deftige jasje. En toen zei ik, tante Henny, wat heb je een mooi jasje aan. En toen zei ze, niet doorvertellen, het is een tweedehandsje. En ik zo, oké, dat is tegenwoordig ook heel hip en modern om vintage of tweedehands kleding te hebben. Ze zegt, weet je hoe ik dat weet? Nou, het labeltje van de vorige eigenaresse zit nog in het jasje. Oh, oké. Weet je hoe ze heet? Nee, Gary Weber. Dat was het deftige jasje van tante Henny. Daarnaast vond ik haar vooral ook heel stoer en kordaat. En als je in het woordenboek kijkt, dan staat er bij kordaat: je aarzelt niet, je weifelt niet, je twijfelt niet. Je trekt je eigen plan, je bent een doorzetter. En dat was tante Henny ook. Na de dood van jullie vader, 1976, wat ik al zei, heeft ze jullie grootgebracht. En kroste ze heel Schiedam en de hele regio door op haar fiets. Weer wind, maakte haar niet uit, deerde haar niet. Tot ze op een dag haar fiets had gestald bij station Nieuwland. En toen kwam ze terug. Helaas, fiets stond er nog wel, zadel eraf. Gelukkig was Schiedam Nieuwland niet zo heel ver bij de Lijsterbeslaan vandaan. Dus zijn naar huis gelopen. Een nieuw zadel gekocht. Maar vervolgens heeft ze dan het zadel er weer opgezet. En heeft ze, denk ik, jarenlang met een briefje op dat zadel geplakt. Beste dief, willen jullie mijn zadel op de fiets laten? Want ja, dat fietst net even wat makkelijker. En iedereen ja, die dat zag, die had natuurlijk iets van Maar dat was tante Henny ten voeten uit. Gewoon rechtvaardigheidsgevoel, stoer, de dief aanspreken of de mogelijke dief op andere gedachten brengen. Daarnaast was het ook wel tussen kunst en kitsch bij tante Henny. Op de Lijsterbeslaan was er bijna geen plekje muur meer vrij. Want zij hield van schilderijen, hoe groter de krullen, hoe beter. En zij heeft op een gegeven moment, of misschien al was dat al vanaf begin, haar handschriften ook zelf op aangepast. Ik heb hier nog een aandenken. Dit is van 6 januari 2023, om precies te zijn, de verjaardag van mijn vader. Ik bracht haar thuis. En ze woonde al jaren alleen, maar ze had toch voor de toevallige bezoeker een briefje achtergelaten met haar krulhandschrift. Ik ben naar de havenbogen, Piet is jarig. En daar betrapte ik haar op de eerste foutje, want daar schreef ze 89 jaar. En mijn vader is in 2024 pas 89 geworden. Dus in 2023 heb ik haar betrapt op de eerste foutje. En als jullie goed kunnen kijken, dan zien jullie aan het tafelkleed, aan haar handschrift,
En ook aan het schaaltje, ja, dat ze wel van krullen en van kunst of kitsch houdt. Ik heb deze meegenomen. Dit is het schaaltje die tante Henny heeft gekocht. Op de verjaardag, de eerste verjaardag zonder haar man Jan. En dan heeft ze zichzelf waarschijnlijk getroost met dit schaaltje. En wilde ik ook nog even meenemen om een beeld te geven van tante Henny. Nou, tot slot wil ik zeggen, ik herinner me haar echt als een warme, belangstellende, geïnteresseerde tante. Zonder enig eigen belang. En in mijn beleving had ze het eeuwige leven. Maar dat bleek niet waar. En in mijn gedachten is ze onsterfelijk.
Nederlands niet zo heel echt goed, maar ik probeer het wel. En waaraan ik denk als ik aan oma denk? Wat een merkwaardige relatie. Aan de ene kant ik, die haast geen Nederlands spreek, een paar keer per jaar op bezoek komt en nooit goed weet hoe hij zich moet gedragen, wanneer oma hem weer een rake doodje in de hand drukt, dat ze net in de kast heeft gevonden. Aan de andere kant oma, die zich ondanks onze communicatiemoeilijkheden altijd verheugt zonder mij te zien en die in weerwil van haar kromme rug het zich niet liet nemen mij altijd thee en koekjes te serveren. En ze was bijna altijd goed geluimd, terwijl ik eerder verveeld naar het einde van het bezoek hunkerte. Over de vragen, hoe gaat het met jij? En hoe gaat het op school, of universiteit, of werk? En de antwoorden, wel goed, dankjewel, en met jou, zijn we in de regel niet gekomen. Vaak voelde ik me niet op mijn gemak in haar woonkamer. Had Henk niet steeds weer voorgesteld om me te bezoeken, ik had er zeker niet op aangedrongen. Naarmate ik ouder werd, des te meer heb ik oma als persoon waargenomen. Ik verbaasde mij over haar tot op hoge leeftijd fietsende en kokende zelfstandigheid. Ik amuseerde mij over haar droge humor. Zij leerde mijn vriendin kennen en vroeg daarna altijd hoe het met haar ging. Haar oprechte interesse heeft mij altijd weer positief verrast. Mijn laatste bezoek een paar weken geleden was anders. Ze wilde mijn hand na de begroeting niet meer loslaten. En we keken elkaar vaak lang in de ogen. Het was een non-verbaal afscheid, die paste bij onze relatie. Een afscheid, dat bij mij een vredig gevoel achterliet. Mij werd eenaar duidelijk, dat oma haar waardering nooit aan voorwaarden verbond. Ze gaf me nooit het gevoel, dat ik Nederlands moest leren, of meer als mijn standaard antwoorden moest geven. Hierdoor heeft ze mij de relatie met mijn enige grootouder, die ik heb leren kennen, wel heel makkelijk gemaakt. Ondanks het ontbreken van een gemeenschappelijke taal.
Dank voor jullie allemaal jullie mooie woorden. Ik heb nog even één voorstel. Zullen we dit misschien toch gewoon op tafel zetten? Mag dat? Want het staat zo verborgen. Dat is ook zonde. We gaan zo een stukje uit de Bijbel lezen. Nog even wat geestelijk voedsel. Maar ik hou even een kleine inleiding daarop. Want het thema van deze hele bijeenkomst eigenlijk wel, dat staat ook op de rouwkaart, is waar vriendschap is en liefde, daar is God. En dat is een vertaling, dat weet u misschien, van een Latijnse liturgische tekst. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Where charity and love are, God is there. En die tekst is heel passend bij haar leven, dat heeft u allemaal gehoord. De liefde, de medemenselijkheid, de vriendschap. die zij voor anderen had. Alles wat zij met ons deelde. En liefde, dat heeft te maken met kennen en gekend worden. Niet alleen maar nemen of alleen maar geven, maar kennen en gekend worden. Accepteren en geaccepteerd worden. En mogen zijn zoals je bent, met alles wat daaraan vastzit. Je sterke kanten, je zwakheden, je kwetsbaarheden. Die moet je van jezelf accepteren, maar ook van anderen. En dat is soms best een uitdaging. Bijvoorbeeld erkennen dat je fout zat. Schuld erkennen en weer opnieuw mogen beginnen. Dat heet trouwens in de Bijbel vergeving, die God graag aan de mensen geeft en die ook wij elkaar vaak, niet altijd, kunnen en mogen schenken. En zo is liefde een venster op een nieuwe toekomst. Een blik op het leven zoals het eigenlijk bedoeld is. Liefde, dat raakt aan een andere dimensie van ons bestaan. Liefde maakt dat wij elkaar als mens zien staan. Dat we elkaar een goed hart toedragen. Dat we iets voor elkaar over hebben. En elkaar niet als concurrenten zien. Want liefde maakt vrij om aan anderen te kunnen geven. En dat staat verder los van welke levensbeschouwing ook, of welk religieus systeem. Dat is de basis, de liefde. De basis van het leven zelf. De basis van het goede leven. En liefde is ook blij kunnen zijn met wat je gegeven wordt. En van daaruit geven. Je komt los van alleen maar voor jezelf leven. Je voortdurend druk maken dat je iets tekort komt. Het geeft je de mogelijkheid om te leren delen. Om in andere mensen te zien. Andere mensen te zien die net zo zijn als jij. Kwetsbaar, vuilbaar, maar ook krachtig en vol vertrouwen. Daar hebben we ook het een en ander van gehoord. En dat zijn allemaal mensen met dezelfde wensen en behoeftes als jij. Mensen die gekend, geaccepteerd, bemind willen worden. En als het over liefde en over God gaat, dan betekent dat dat je diepste kern veilig is bij God. De bron van liefde, liefde zelf. En ook op de momenten dat je dat misschien niet zo kunt beleven. De dichter Jan Wit schreef: het woord van liefde, vrede en recht is in uw eigen hart gelegd. Is in uw eigen hart geschreven. De liefde is vlakbij je. Het is niet vreemd, maar het is in je. Je mag leven in een kring van liefde en op jouw beurt weer een kring van liefde vormen. En daar hebben jullie allemaal op jullie eigen manier iets van ervaren en dat met ons gedeeld. Hoe Henny dat deed. Hoe zij liefdevol in het leven stond. En zo, door zo te zijn, maakte zij de wereld beter, mooier, menselijker. En zo mogen ook wij de wereld beter, mooier, menselijker maken. En ik wens ons allen toe dat we zelf zo nu en dan in dit leven iets mogen ervaren van liefde. Liefde van God en van mensen. Zoals dat door Henny van der Velde is ervaren en aan ons is voorgeleefd en doorgegeven. Want dat is wat we van haar erven. En laten we in die geest dan ook afscheid van haar nemen. En ik hoop dat het ons zal helpen om hier en nu haar los te kunnen laten en om verder te kunnen gaan met ons leven. 1 Korinthe 13, vers 1 tot 13. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand, had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen. Klanktaal zal verstommen. Kennis verloren gaan, want ons kennis schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Dit is wat blijft, geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. We zingen nu het lied De Heer is mijn herder. Laten we nu danken en bidden. Liefdevolle God, wij danken u voor het leven van Henny van der Velde, voor wie zij was, voor wat zij voor ons betekent. Wij danken u voor de goede herinneringen, voor alles wat zij ons heeft gegeven en voor alles wat wij haar mochten geven aan liefde, zorg en levensvreugde. Barmhartige God, u kent het mensenleven. Het kent vreugde en het kent verdriet. Er gaan dingen goed en er gaan dingen fout. Het leven heeft aangename kanten, maar er is ook pijn. Dat was bij Henny van der Velde niet anders en ook bij ons niet. Heel het leven, met alle ups en downs, hebben wij met elkaar meegemaakt. We komen tot u en leggen het voor u neer. Wij danken u ervoor, met alles wat het heeft gebracht en heeft gekost. Neem het aan als een uw welgevallig offer. Genadige God, wij bidden u voor degenen die achterblijven, voor allen die Henny van der Velden missen. We bidden om tijd voor verdriet, om ruimte voor hoop, om vertrouwen in het leven dat hoe dan ook verder gaat. Wij bidden u voor de mensen die moeten leven met een lege plaats in hun leven, met gemis, die op dit moment geconfronteerd worden met pijnlijke herinneringen. Wij bidden om aanvaarding van wat er nu eenmaal is, om de kracht om mooie herinneringen te koesteren en de kracht om wat misschien minder mooi was met mildheid en vergevingsgezindheid te beschouwen. Dat bidden wij u in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze broeder. Amen. We zingen het lied Blijf mij nabij. Het moment is nu gekomen dat wij definitief van onze dierbare Henny afscheid moeten nemen. Met eerbied noemen we haar naam. Hendrika Gijsbertha Henny van der Velden van den Berg. Haar naam is, toen zij werd gedoopt, onlosmakelijk met die van de eeuwige verbonden. Haar lichaam was een tempel van de Heilige Geest. Haar naam staat geschreven in de palm van Gods hand. Vol vertrouwen bevelen we haar aan in de hoede van de eeuwige. We geven haar nu uit handen en leggen haar in handen van de levende God die haar in zijn barmhartigheid wil opnemen. Daarom zegenen we haar. De eeuwige geef je zijn zegen, dat de hemelpoort voor je zal opengaan, dat de Heer en allen die je dierbaar zijn je met vreugde zullen ontvangen, dat God onze Vader en onze Heer Jezus Christus goed voor je zijn, van je houden en je vrede geven. Mogen onze gebeden haar begeleiden en mogen haar gedachtenis ons en allen die haar gekend hebben tot zegen zijn. Zij blijft voor altijd in ons hart. Amen.